Als het ginder is, is het hier.
Je suis Bosniaque, donc je viens d'un milieu.
Ik ben Bosnische. Ik kom dus uit een moslimmilieu.
Je suis écrivain.
Ik ben schrijfster. Romanschrijfster.
Je suis européen.
Ik ben Europeaan.
Slaaf.
Slavisch.
Bosniaque.
Bosnisch.
Donc,
Identiteit is dus nooit uniek.
Même la Yougoslavie était étroite pour moi.
Zelfs Joegoslavië was me te nauw.
Je suis un être humain.
Ik ben een mens.
Jasmina Muzabegovic. Leven in cirkels.
J'étais choquée. On passait tout le temps. Ça va s'arrêter bientôt.
Ik was geschokt. We dachten altijd maar dat het binnenkort zou stoppen. Dat het niet zou blijven duren. Het was geen algemene oorlog, maar toch duurde het 4 jaar lang. 4 jaar. 4 winters lang. Het is gebeurd in een democratisch Europa dat ooit had gezegd, nooit meer oorlog.
Tout le monde n'est pas coupable, mais le monde est responsable.
Niet iedereen heeft er schuld aan, maar de wereld is verantwoordelijk voor wat er gebeurd is. Het had kunnen stoppen van in het begin, maar... Want de genocide was geprogrammeerd. Het was geen toeval. Dat weten jullie heel goed. Iedereen wist het. Zij die het wilden weten. Het was een binnenlands vernietigingsprogramma.
Vandaag ontmoeten we Jasmina Muzabegovic, een Bosnische schrijfster. Jasmina werd geboren in het voormalige Joegoslavië in 1941, tijdens de Tweede Wereldoorlog, en de geschiedenis van haar land zal haar uiteindelijk weinig ademruimte geven. Heel actief in het culturele leven van Sarajevo, publiceert Jasmina Muzabegovic essays, romans en kunstkritiek. Ze werkt ook in een uitgeverij. Van op haar toren in Sarajevo vertelt ze. Ze vertelt over haar bewogen leven, de 2 oorlogen die ze heeft gekend, de cyclus van geweld die haar land, Bosnië-Herzegovina, teistert sinds zijn oprichting in 1992, volgend op het uiteenvallen van de Joegoslavische staat. Ze schrijft over de langste belegering van de moderne oorlogvoering, die van Sarajevo, de genocide in het centrum van Europa, de effecten van 4 lange jaren van omsingeling, de langzame wederopbouw en de impasse in Bosnië vandaag.
Ik ben geboren tijdens de Tweede Wereldoorlog. En omdat mijn vader politiek links geïnspireerd was, hij was ambtenaar bij de spoorwegen, werd hij, toen ik geboren ben, gestraft en van Sarajevo naar een klein stadje verplaatst waar de oorlog echt verschrikkelijk was. Want in die tijd waren het de Serviërs die, vooral in dat dorpje, slachtoffer werden. Dus heeft mijn familie zich geëngageerd. Ik was nog een baby. Mijn ouders, die toen al 5 kinderen hadden, hebben besloten om de mensen te verdedigen. Ze verstopten ze op de zolder. Ik draag de gevolgen van deze turbulentie in mijn leven, van de 2 wereldoorlogen, al was ik nog maar een kind. Want wij hadden geen eten, we hadden geen melk, vooral na de oorlog. Mijn hart herinnert het zich. Het gebrek aan essentiële dingen voor een kind. Dat was hetzelfde tijdens de belegering van Sarajevo. Het gebrek aan essentiële zaken voor het lichaam. Want bij hongersnood gebruiken we onze lichaamsreserves. En daardoor worden onze botten broos. Het lichaam vergeet dat niet.
On mange les réserves du corps. Et c'est pour ça nos os sont plus fragiles. Donc, c'est le corps qui n'oublie pas. On est retourné à Sarajevo et dès que c'était possible, ma mère m'a laissé à Mostar chez ses parents.
Keerden we terug naar Sarajevo en van zodra het mogelijk was, stuurde mijn moeder mij naar haar ouders in Mostar. In een oud huis in het zuiden van Herzegovina. Kunt u het u voorstellen? Dat kind dat ineens bloemen ziet. Stromend water. Twee rivieren. De kleine en de grote. Fruit en bomen. Het gras en de aarde. Daar ben ik meer dan een jaar gebleven om terug op krachten te komen. Het was de mooiste en rijkste periode in mijn leven. Ik had het geluk dat ik mezelf kon uitdrukken. Dat ik mezelf van alles kon leren. Dat ik alles kan doen waar ik zin in had. Ik had veel moeilijkheden. Dat wel. Het was niet gemakkelijk. Mijn zussen, die veel ouder waren dan mij, behoorden tot de eerste generatie die dankzij het socialisme massaal onderwijs konden genieten. Wist u dat vrouwen van het voormalige Joegoslavië en de Franse vrouwen tegelijk voor het eerst mochten gaan stemmen? In 44, 45? Dus daarom hebben wij een grote groep, dat hebt u wel gemerkt, een heel grote groep hoogopgeleide vrouwen. Maar zij hebben geen directe macht.
Jasmina Muzabegovic beslist om literatuur te gaan studeren in Sarajevo. Ze krijgt een beurs om in Parijs onderzoek te doen over de Servische dichter Ratko Petrovic en raakt zo vertrouwd met het Frans.
Het
was een heel gelukkige tijd voor mij, want ik had vrijheid. Ik werkte heel de tijd in de Nationale Bibliotheek en iedere week bezocht ik alle tentoonstellingen. En natuurlijk ook het Louvre. Want elke zondag was het gratis. Ik ging regelmatig naar de Franse Comedie, want die taal kende ik goed. Ik kende beter de academische taal dan de taal van de straat.
Je reviens, je commence à travailler à Sarajevo. Et j'ai appris là-bas, j'ai appris le métier de.
Ik kwam terug en ik begon te werken in Sarajevo en daar leerde ik het vak van uitgever, werken in de uitgave. Later werd ik aangeworven als chef van de collecties, vooral de collectie van de buitenlandse romans. Die heette Phoenix en die heeft veel succes gekend in het voormalige Joegoslavië, waar ik altijd echte literatuur heb gepubliceerd.
J'étais libre à travailler. À l'époque, vous savez, la Yougoslavie n'avait pas de censure. Je pouvais publier tout ce que je.
Ik was vrij om te werken. Weet je, in die tijd was er in Joegoslavië geen censuur. Ik kon publiceren wat ik maar wou, behalve stommiteiten natuurlijk.
C'est-à-dire.
Ik heb me altijd geëngageerd. Ik kan niet anders leven. Ik bedoel dat mijn literatuur, de literatuur van anderen, het culturele leven van Sarajevo, mijn manier van bestaan betekent.
Op 5 april 1992 wordt Sarajevo belegerd door Servische paramilitairen. De obussen vallen op de stad. De bombardementen zullen het dagelijks leven van Jasmina en haar familie 4 jaar lang beïnvloeden. De Serviërs belegeren Sarajevo en bombarderen de Bosnische hoofdstad om ze te verzwakken. De straten zijn geblokkeerd. Er zijn geen geneesmiddelen, er is geen voedsel. Verwarming, elektriciteit, water, telefoon, alles is afgesloten. De Servische troepen blokkeren de stad.
C'était le premier jour de d'Aïd. Il y avait un sniperiste à l'autre tour, parce que j'habite dans un tour, qui tirait sur nous.
Die dag begon het muzelmaans feest Aïd. Er was een sluipschutter die uit de andere toren op ons schoot. Ik woonde ook in een toren. Mijn broer is op straat gestorven en ik wist dat niet. Hij kwam uit het justitiepaleis gestapt, want hij was rechter. Zijn lever werd geraakt door een kleine splinter. Hij is geopereerd door een vriend die tijdens de operatie heel de tijd zat te huilen. Zijn lever was helemaal gescheurd. Die splinter was gedraaid, dus. De morgen nadien hebben we het nieuws vernomen. Hij was trouwens de broer met wie ik een heel goede band had. Ja, zo was het. Ik begreep het niet. Ik begreep het helemaal niet. Ik was gechoqueerd, met stomheid geslagen. Ik ben een mens. Wie is er nooit bang? Enkel idioten. Op 2 mei bijvoorbeeld, de grote oorlogsdag, ging ik met mijn zus in de stad wandelen. Het bombardement was begonnen en we moesten naar de kelders. Gelukkig vond ik het huis van vrienden waar we konden schuilen. We zijn heel de nacht samen geweest. En toen we 's morgens buiten gingen, waren de huizen vernield. Overal lagen glasscherven op straat. Ik herinner mij vooral 1 huis waar een bed uit het raam was geblazen. Maar dat was een leven dat zij hebben verwoest.
La substance de toi-même est quand même imprégnée par.
Je hele wezen is doordrenkt door al wat er gebeurd is. Als ik over de oorlog praat, herinner ik mij geen data en geen tijd. Het is een dode tijd. Ik herinner mij de maanden en ook de jaartallen niet meer. De tijd heeft stilgestaan. Grote kracht wordt omgezet in groot levensbehoud. En vooral in het verlangen om je familie te redden. We bleven niet altijd ter plaatse. We gingen wat water zoeken, wat hout. We hadden een activiteit, iets dat ons bezig hield, om niet gek te worden. Het is een... Hoe zou ik het zeggen? Een ongelooflijke drijfveer dat ontstaat en dat je draagt. Ik ben geen heldin. Ik ben de lafste ter wereld. Ik moest gewoon vechten om verder te leven. Vooral voor mijn zoon.
Maar ik was obligé de me battre pour vivre, surtout pour mon fils. Quand je dis ça, c'était pas mon choix que je fasse la résistance.
Ik zeg dat omdat het geen keuze was om in het verzet te gaan. Ik was in de stad en ik was heel actief in het culturele leven. In het leven van de vrouwen ook. In verschillende vrouwenorganisaties en zo.
À cette époque, Sarajevo tenait beaucoup aux événements culturels. C'était notre élan pour respirer.
In die tijd werden er in Sarajevo veel culturele evenementen georganiseerd. Dat deed ons herademen. We konden ons niet verbergen, want ze hadden geleide op bussen. Dus konden ze zo in alle appartementen binnen. De situatie was surrealistisch.
Au vernissage des expositions, au matinée de la littérature et surtout les pièces de théâtre.
En kunst was van iedereen. Er ging veel volk naar openingen van tentoonstellingen, naar literatuurochtenden en vooral naar het theater. Alle jongeren kwamen er naartoe en zelfs de soldaten die uit de loopgraven kwamen, gingen er naartoe. Het was een vorm van burgerlijk verzet op het einde van de oorlog, dat niet echt gewaardeerd werd. Maar het hield ons leven, zoals een handvol bonen en rijst. Je kan niet permanent bang zijn. Dat komt en gaat, want anders zou je het niet kunnen verdragen. De angst voor wie je graag ziet is vooral heel sterk wanneer de bombardementen beginnen. Weet je, tijdens de oorlog gaat het leven voort. De dagelijkse routine ook. Het is vreemd. Het is te zeggen, je houdt je bijvoorbeeld bezig met het maken van een kleine maaltijd. Je maakt zelfs plezier. Je vertelt belachelijke verhaaltjes en zo. Wij hadden dat nodig om ons op te luchten. Want anders was het ondraaglijk geweest. Zo is dat. Het leven is heel sterk. Het leven is heel sterk. Ongelooflijk.
Waarom zeg je dat?
Quand on fait face à la mort, vous avez tout le pouvoir de la vie qui se réveille.
Als je met de dood wordt geconfronteerd, komt alle levenskracht in je naar boven. En die wil overwinnen. Als alles vernield is, ik weet het niet, hoe zeg je dat? Als je het gras afdoet en daarna, ja, wij noemen dat Ottawa, er groeit nieuw gras, sterker, maar het is nog altijd gras. Dat is de reden waarom ik zei dat het leven heel sterk is. Het onderhoudt zichzelf, zelfs wanneer bijna alles verloren is gegaan.
De oorlog in Bosnië laat ons verweest achter, want hij is zo dichtbij. Jasmina Musabegovic probeert te begrijpen wat er gebeurd is.
Il s'agit d'une agression de côté de l'État de Serbie ou ex-Yougoslavie, dont l'armée clandestinement qui était multiculturelle est devenue presque tout à fait serbe, a fait
Het gaat over agressie van de kant van Servië of ex-Jugoslavië met hun multiculturele leger dat opvallend bijna helemaal Servisch was geworden en dat propaganda maakte en inwerkte op de Servische bevolking. Dat wijs maakt dat het leven met de anderen niet mogelijk is. Dat ze een proper land willen, het grote Servië. Voor Bosnië is dat een moeilijke kwestie, want in Bosnië wonen drie volkeren. De Serviërs, de Kroaten, de Bosniërs. En dan is er ook de rest, de Joden enzovoort.
Wat heel belangrijk is te begrijpen, is dat deze mélange niet is divisé door het territoire. In elke presque ville, cette mélange existait. Donc, comme on disait auparavant, c'était un pot de. Pas de lion, de. Leopard.
Wat je echt moet begrijpen, is dat deze mix niet gescheiden wordt door een grondgebied. In elke stad had je die mix, als een luipaardhuid. Als men machtig is en vreed, kan men een etnische grote kuis houden. Een aanval doen op het lichaam via zijn structuur, die gemakkelijk te manipuleren is.
Cette attaque sur la Bosnie, je pense que c'était aussi l'attaque sur l'Europe future.
Deze mengelmoes moet juist onderhouden worden. De aanval op Bosnië was volgens mij ook een aanval op toekomstig Europa. Die mix. Je bent zelf een mix, dus mag je niet bestaan.
La justice n'est pas faite encore. On n'a pas trouvé les restes de tous les gens.
De krachten van een mens zijn beperkt. Gerechtigheid is nog niet geschied. We hebben nog niet alle menselijke resten gevonden. We hebben nog niet alle doden ontdekt. De lichamen van alle doden. Van de mensen die gedood werden. Om ze in vrede te begraven. Wij ontdekken nog regelmatig een kerkhof. Massagraven. En dan nog is het moeilijk. Want alles wordt verborgen. De wonden zijn allemaal nog open. Alles is open. De geschiedenis herhaalt zichzelf. En we kunnen de mens niet veranderen. Ik denk dat de mens een kant heeft die ongevaarlijk is wanneer hij niet actief is, maar die zich ontwikkelt als je de kans geeft om zich te laten ontwikkelen. Het is de beschaving, cultuur en religie die de brute natuur van de mens proberen te veranderen.
Wat het meest interessant is, zijn de mensen tout à fait naturels, modestes, que d'un coup.
Het meest interessante is dat gewone, bescheiden mensen opeens actief worden in een genocide. En ze worden moordenaars. Wat er dan gebeurt, is niet te geloven. Het ligt misschien aan de sfeer, aan de gemeenschap. Ik weet het niet.
Ik heb geen réponse. D'où vient cette force de destruction? Ik heb geen réponse.
Ik heb er geen antwoord op. Van waar komt die verwoestende kracht? Ik heb geen antwoord. En niemand heeft er ooit een gehad. Daarom doet men aan literatuur en bestaat er kunst. Om het te proberen te tonen en wat te begrijpen. Diep in ieder mens schuilt er een waarheid die overal hetzelfde is. En dat is dat het leven het belangrijkste is. Luister. Toen je in Rwanda was, heb je heel goed begrepen dat alles dichtbij is. Ik heb de kans gehad. Ik was in Spanje voor een van mijn artikelen over de vrouwen. Ik was er uitgenodigd. En een man vertelde mij in het bijzijn van iedereen dat hij in Sarajevo was geweest, in Bosnië, als diplomaat. En hij zei, luister mevrouw, u hebt geluk dat u in Europa bent. Want daar heeft men einde gemaakt aan de oorlog. Als je in Afrika of Azië was geweest, daar komt er geen einde aan. Ik was gechoqueerd. Ik kon niks uitbrengen. Ik keek hem aan en zei, bent u niet beschaamd om zoiets te zeggen? Bent u niet beschaamd? U laat de moordpartijen in uw eigen huis begaan en meer. U maakt het verschil tussen Europa en Azië. Maar het gaat overal over de mens. Het gaat over de mens.
Avec ce peu d'effort, elle pouvait arrêter ça. C'était honteux.
En met een beetje moeite kon Europa er een einde aan maken. Met weinig moeite. Het was een schande. Kijk, het zijn goed betaalde, kleine ambtenaren. Hoogmoedig, bureaucratisch, begrensd. Mensen die niet universeel kunnen denken.
Universeel. Chaque douleur est ta douleur.
Elke pijn is jouw pijn. Zo simpel is het.
C'est difficile. L'homme est très égoïste.
Elk onrecht is jouw eigen onrecht. Het is moeilijk. De mens is heel egoïstisch. Het vraagt moeite om het te begrijpen. Zoals Hemingway zegt, voor wie luidt de klok? Voor jou.
Dat was Jasmina Muzabegovic, Leven in cirkels. Als het ginder is, is het hier. Een reeks uitzendingen voorgesteld door RCN Justice et Democratie. Gerealiseerd door Pascaline Adamantidis. Gemixt door Olivier Rutten. Op muziek van Daniel Stokkart. Met de bijdrage van Olivier Hogegaar op de accordeon. De vertaling is van Lee Bossaerts en Petra Joos. Verteld door Charlotte Anne Bongaert en gesteund door het Belgische Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking. Deze uitzending kwam tot stand met de steun van de Europese Unie en van de Belgische Federale Overheidsdienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.